Wij lezen deze middag Gods woord uit het Nieuwe Testament en wel uit 2 Timotheus 2. We lezen daar de eerste 8 versen. Dus de schriftlezing is 2 Timotheus 2 vers 1 tot en met vers 8.
Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dienen mogen behagen, die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geven u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zaden Davids naar mijn evangelie.
Gemeente, beste belijdeniscategezanten, wat moet je niet vergeten? Wat moet je echt niet vergeten als je op reis gaat? Je reisdocumenten, je paspoort, kleding. Nou ja, en andere dingen, afhankelijk van waar je naartoe gaat. Zeg je, oh ja, wacht even. Ik moet ook mijn medicijnen meenemen. Een zonnebril. Goede schoenen. Want dat kan ik echt nodig hebben. Maar ja, je weet wel hoe het gaat. Je kunt zomaar iets vergeten mee te nemen. En wat doe je? Je schrijft een briefje met daarop iets wat je echt mee moet nemen. Je legt het in de keuken neer of op je bureau. Of je maakt een aantekening op je telefoon ervan. Het is als een reminder voor je. Niet vergeten dit mee te nemen. Nou, wat moet je echt niet vergeten? Als je vanmiddag het jawoord geeft aan de Heere en zijn dienst en je verder reist door de tijd, door de wereld, als pelgrim, als christen. Paulus geeft het antwoord in onze tekst. Hij zegt, vergeet nou niet dat het Pasen is geweest. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Ja, maar waarom moet je dat dan niet vergeten? Waarom is dat dan zo belangrijk? Wat moet je hiermee als belijdeniscategezant, als jong lidmaat? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is, vergeet de opgestane niet. Vergeet de opgestane niet. Ja, ik wil je vanmiddag in gedachten meenemen naar Rome. Het is alweer ruim 30 jaar geleden dat Jezus aan het kruis stierf en uit de dood is opgestaan. Kijk, daar zit Paulus. Hij schrijft een brief. Nee, hij zit niet op zijn studeerkamer. Hij zit in de gevangenis. Paulus is opgepakt, omdat hij christen is. Wat doet Paulus? Hij pakt de pen en hij schrijft een brief. Aan wie? Aan de jonge Timotheus. Met hem had Paulus een bijzondere band. Hij is als een geestelijke zoon voor hem. Eerder hebben ze samen opgetrokken. Hebben ze samen gereisd om het evangelie verder te brengen. En nu is Timotheus dominee geworden in Efeze. En Paulus wil hem bemoedigen. Hoe doet hij dat? Door Timotheus terug te laten kijken. Terug te laten kijken? Ja, Paulus laat Timotheus terugkijken naar vroeger. Dat begint al in hoofdstuk 1. Hij neemt Timotheus mee in gedachten naar zijn kinderjaren. En hij roept in 2 Timotheus 1 vers 5... zijn moeder en zijn oma, zijn Bes, in gedachten. En hij zegt, weet je het nog, Timotheus? Zij hielden echt van God en ze hebben jou opgevoed met de woorden van God. En hij roept in vers 6 ook het moment terug in de gedachten van Timotheus, dat Paulus hem de zegen van God heeft opgelegd toen hij dominee werd in Efeze. En Paulus zegt, kijk eens terug. Weet je het nog? God is begonnen in je leven. Hij was erbij. Hij leidde je leven. Hij gaf je zijn woord en hij zegende het aan je hart. Zie je wat God in jouw leven heeft gedaan? Kijk eens terug. Beste blijdeniskategezanten, terugkijken. Ja, dat hebben jullie ook gedaan. Jullie hebben nagedacht over de vraag, onder andere door een persoonlijke brief te schrijven. Hoe is de Heere in mijn leven gekomen? Wat heeft Hij in mijn leven gedaan? Wat is er gebeurd waarom Hij belangrijk voor mij is geworden? En je keek terug. En de antwoorden verschilden wat, maar de een die zei, ja, mijn ouders zijn eigenlijk heel belangrijk voor mij geweest. Ze hebben mij opgevoed met de Bijbel, het goede voorbeeld gegeven. En de Heer heeft die opvoeding willen zegenen, net zoals Timotheus een godzalige opvoeding kreeg van zijn moeder en van zijn oma. Of bepaalde gebeurtenissen die plaatsvonden zijn een middel geweest voor je, waardoor de Heer belangrijk werd of belangrijker werd in je leven. Ziekte, tegenslag, soms moeilijke dingen, soms mooie dingen. Of vrienden hebben je aan het denken gezet. Collega's die getuigden van de goedheid van God. Een opa misschien, een berber, waarin je merkte dat hij dicht bij God leefde en het deed wat met je en het riep iets bij je wakker. En je kreeg ook het verlangen om de Heere te dienen en de Heere te volgen. Jullie beste belijdeniskategezanten keken terug. En je zag uiteindelijk, God was de eerste in mijn leven. Voordat ik het verschil tussen links en rechts wist, was daar God al in mijn leven. En hij kwam naar mij toe en hij verbond zijn heerlijke naam met mijn naam. Hij bracht je misschien wel naar een roerige periode waarin je wat meer afstand nam van God en zijn dienst. Maar hij bracht je bij hem aan zijn voeten en je ging de Bijbel anders lezen. Voor jezelf. En Gods woorden kwamen binnen. En je kreeg het verlangen om de Heere te dienen en hem te volgen en naar zijn wil te handelen. Wat is het mooi om terug te kijken. En om dan te zien en te ontdekken dat God bezig is geweest in je leven. En ja, dat terugkijken, dat kan ook confronterend zijn. Omdat je ook dan geconfronteerd wordt met je zonde, met je afkomst. Met je afdwalen misschien. Zodat je het eerlijk moet zeggen tegen God. O God, ik ben niet geweest voor u. Wie ik wel had moeten zijn. Maar juist zo ging ook de trouw van God voor je schitteren. Juist als je mag zien wie hij is. En op wat hij heeft gedaan. En dat is nou precies wat Paulus dan ook doet als hij deze brief schrijft aan Timotheus. Hij wil Timotheus terug laten kijken. En dan met name terug laten kijken naar het jaar 33. Want in dat jaar gaf Jezus zijn leven aan het vloekhout op Golgotha. En in dat jaar stond hij op uit de dood. De Vader wekte hem op uit de dood. En Paulus zegt tegen Timotheus in onze tekst, let nou niet alleen op wat God in jouw leven heeft gedaan, maar let nou ook op wat God in de heilsgeschiedenis heeft gedaan. Jezus is door de Vader opgewekt uit de dood. Waarom heeft hij dat gedaan? Omdat hij tevreden was met het offer van zijn zoon. Hij heeft op de vroege paasmorgen zijn zoon wakker gekust. Wakker geroepen. En dat gebeurd is, is zo belangrijk. Dat betekent dat Jezus de levende is en de levende blijft. En dat is alles. En daarom vergeet niet dat Jezus de opgestane is. Houd dat in gedachten, schrijft Paulus. Ja, zeg je, waarom zegt Paulus dat? Waarom is het dan zo belangrijk om dat in gedachten te houden? En wat is dat eigenlijk precies in gedachten houden? Wat bedoelt Paulus precies? Goeie vraag. Nou, om te beginnen, als Paulus zegt, houd in gedachten, gedenk Jezus als opgestane, dan bedoelt hij meer dan, nou zet maar op de kalender Pasen. En vier elk jaar het paasfeest en denk dan aan het feit dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan. Nee, in gedachten houden, gedenken, dat is veel meer dan terugkijken naar vroeger en iets in herinnering roepen. Gedenken gaat verder. Dat is dat wat er gebeurd is, helder en duidelijk voor ogen hebben. En vervolgens doet dat wat met je. Vervolgens maakt dat ook wat los bij je. Zet dat je in beweging. Dat gedenken aan wat er vroeger is gebeurd, dat heeft gevolgen voor nu. Voor je gaan en staan in de wereld. Kijk, op die allereerste paasdag liet Jezus zien dat hij sterker is dan wie dan ook. Dat hij overwinnaar is op de dood. Dat hij de levende is. En als je daaraan denkt, gedenkt, als je dat in gedachten houdt, dan besef je, ja maar wacht even, hij is nog steeds de levende. En als je dat echt helder hebt, dan kun je verder, met nieuwe moed verder. En daarom zegt Paulus, houd in gedachtenis hoor, dat Jezus uit de dood is opgewekt. Houd in gedachtenis. Dat klinkt als een opdracht. En dat is het ook. En ik weet niet precies hoe dat natuurlijk bij jullie in jullie oren klinkt. Bij Timotheus heeft dat niet vreemd in de oren geklonken. Waarom niet? Nou, omdat hij, zegt Paulus ergens anders, van jongs af aan vertrouwd is met de schriften, met de Bijbel. En die oproep om in gedachten te nemen, om te gedenken, kom je heel vaak tegen in de Bijbel. Dus Timotheus, die heeft die oproep wel vaker gehoord. Houd in gedachten, gedenk. Drie voorbeelden. Mozes, die roept het volk Israël op. Om te gedenken, om in gedachten te houden dat ze uit Egypte bevrijd zijn en dat zij ook slaven zijn geweest. En als je daaraan denkt, dat in gedachten houdt, heeft gevolgen voor nu hè, dan ga je dus ook op een goede manier om met mensen die nu onderdrukt worden en het moeilijk hebben. En als je dat in gedachten houdt, dat God je bevrijd heeft, dan wil je ook heel dicht bij die bevrijder blijven. Die het beste met je voor heeft. Tweede voorbeeld. God roept zijn volk in het Bijbelboek Esther op. Om de verlossing van zijn volk, de Joden, uit de hand van Haman, de Jodenhater, niet te vergeten. Waarom niet? Zodat ze ook als het heel moeilijk wordt, beseffen dat God machtig is en hij zijn volk nooit in de steek laat. Dat hij nog steeds een beschermer is en dat ze altijd een beroep op hem mogen doen. Derde voorbeeld. Denk je van de woorden van Jezus zelf. Toen hij het heilige avondmaal instelde, zei hij, doe dit tot mijn gedachtenis. Denk aan mij. Waarom? Opdat je je zou verwonderen over de liefde en de trouw van de Heer Jezus. En met des te meer ijver aan zijn hand zou gaan, zijn wegen zult gaan. En nu? Nu roept Paulus de jonge Timotheus op. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Vergeet de opgestane Jezus niet. Waarom klinkt die opdracht? Nou, als Timotheus nou echt rekening houdt met die levende, sterke Jezus, dan kan die verder. Met nieuwe moed. Met nieuwe kracht. Ja, en dat is precies wat Timotheus nodig heeft. Want Timotheus heeft het zwaar. Hij heeft het lichamelijk zwaar. Timotheus is gewoon niet zo'n sterke man. Hij is niet zo gezond. En hij heeft het geestelijk ook zwaar. Want er zijn er in die gemeente waar hij mag werken die het geloof vaarwel zeggen, die God vaarwel zeggen. En er zijn dwaaleraars actief onder de gemeenteleden die zeggen, oh, die lichamelijke opstanding, hè, waar die Timotheus het over heeft, niet in geloof hoor, dat is een fabeltje. En gemeenteleden zijn onderling aan het discussiëren over dingen die niet belangrijk zijn. En dat schept verwijdering. En dat doet wat met Timotheus. Timotheus is een rustige, bescheiden man die niet graag op de voorgrond staat. En het houdt hem bezig. Hoe moet ik hiermee omgaan? Hoe kan ik de aanvallen op het evangelie afslaan? Hoe moet ik leiding geven aan de gemeente? Kan ik dat wel? Lukt mij dat wel? En Paulus die weet van zijn situatie af. En hij kent het karakter van Timotheus. En wat doet hij? Hij spoort Timotheus aan en zegt, zie op Christus. Hij is de levende koning. Hij is de overwinnaar. Met hem kun je verder. In zijn kracht lukt het. Je kunt verder als je niet vergeet. Als je in gedachten houdt dat Jezus de opgestane is, uit de dood is opgewekt, dat wat daar gebeurd is in het jaar 33, dat is van zo'n beslissende betekenis. Dat zet alles in ander licht. Als je uit de opstanding van Christus uit de dood leeft, dan kun je verder. Ja, en dat gold niet alleen voor Timotheus, maar dat geldt ook jullie. Kijk, jullie geven vanmiddag je ja-woord. En dat is mooi. Dat is prachtig. Daar zijn we als kerkraad en gemeente en als familie heel dankbaar voor. Jullie zeggen, wij willen de Heere dienen. Achter hem aangaan. Hem groot maken. Naar hem luisteren. Oh ja, dat is mooi. Maar ja, dat gaat niet vanzelf. Een van jullie zei, ik vind het moeilijk dat we in een wereld leven die vaak doet wat haak staat op dat wat God wil. En we leven niet als monniken. Iemand anders zei, ik besef dat geloofsbelijdenis afleggen ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En dat vind ik best spannend. Want ik ben niet altijd even sterk als het gaat om mijn geloof. Ik voel me niet altijd even zeker. Nou goed. Maar hoe ga je dan verder? Hoe kun je dan verder? Paulus zegt met het oog gericht op de Paaskoning. Kijk, misschien zie je wel tegen de toekomst op. Ben je bang dat het volgen van Jezus je lijden oplevert? Dat zorgt voor tegenstand, precies dat wat Timotheus mee te maken had en waar zoveel christenen vandaag de dag mee te maken hebben. En je zegt, krijg ik er ook mee te maken met lijden, met tegenstand? Kijk, de seculiere wind die in ons land waait, lijkt steeds krachtiger te worden. En je vraagt je soms af, hè, zouden de christelijke vrijheden en rechten die we hebben, zouden die misschien meer en meer worden teruggenomen, ingeperkt? Zou zomaar kunnen. Maar laat je niet bang maken. Houd in gedachten dat Jezus uit de dood is opgewekt. Hij heeft de Satan overwonnen. Hem is gegeven alle macht. In hemel en op aarde. En het loopt hem niet uit de hand. En hij houdt je vast in zijn hand. Laat je daardoor bemoedigen. Met hem kun je verder. Ja, ook als er zorgen zijn. En jullie weten daar op verschillende niveaus, op verschillende manieren van af. Maar bij alle zorgen die er kunnen zijn en bij het kruis wat je dragen moet, mag dit woord dat Jezus opgewekt is uit de dood je bemoedigen. De levende houd je in het oog. Hij komt je tegemoet. Hij gaat je voor op de levensweg. En hij draagt je. Houd in gedachten dat hij de levende is. Ook in de strijd van het geloof. Als je aangevochten wordt. Als je teleurgesteld raakt in jezelf. Als je jezelf afvraagt, wat heb ik gedaan? Wat ik niet had moeten doen? Of wat heb ik niet gedaan wat ik wel had moeten doen? En de duivel op bezoek komt en je toesist. Ja, dat was niet goed van jou, hè? Heb jij nou geloofsbelijdenis afgelegd? Als dat gebeurt, wat heb je dan te doen? Vergeet de opgestane niet. En dan mag je met al je vuilheid naar de Heer Jezus toe gaan. En tegen de duivel zeggen, het in zijn gezicht slingeren. Ja, het klopt, ik ben een verliezer. Maar mijn meester is de grote overwinnaar. En omdat ik bij hem hoor, ja toch, ben ik ook een overwinnaar. Uiteindelijk ben jij, Satan, de grote verliezer. Houd in gedachten. De manier waarop Paulus dit opschrijft, de tijdsvorm die hij gebruikt, de onvoltooid tegenwoordige tijd, laat zien, hè, dat je steeds weer opnieuw, bij herhaling, voortdurend, blijvend moet denken aan de levende Jezus. Kijk, jullie staan straks hiervoor in de kerk en je geeft vol overtuiging je ja-woord. Maar wat als straks dat geloofsvlammetje misschien wel wat minder wordt? Het vuur misschien wel wat lijkt uit te gaan? Dan kan het zomaar zijn dat je onzeker wordt. Dat je gaat twijfelen. Je voelt het allemaal niet meer zo. Nou, wat kun je dan doen als je gevoelens zo op en neer gaan? Kijk dan terug naar wat God heeft gedaan in je leven. Kijk dan terug naar wat God heeft gedaan op Pasen. Hij heeft Jezus zijn zoon als een volkomen zaligmaker wakker geroepen. Jezus is opgestaan als overwinnaar om zwakke gelovigen op te zoeken. Hou vast te geven. Het voor hen te voleindigen. En hij is zo getrouw als dat hij sterk is. En sterk is hij. Hij heeft de dood gedood. De dood kon hem niet vasthouden. Oh, wat is hij sterk. Ja, zegt Psalm 138, maar zo sterk als hij is, zo trouw is hij ook. Hij zal zijn werk afmaken. Hij verlaat niet wat zijn hand begon. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Ja, ook als je de dood in ogen kijkt, de laatste vijand. Nee, de dood, het graf, ze hebben niet het laatste woord, want Jezus heeft het laatste woord. En dankzij hem is er een toekomst vol van hoop voor alle gelovigen, klein en groot, over dood en graf heen. De toekomst is zeker. Ja, eindeloos goed. Houd in gedachtenis dat Jezus uit de dood is opgewekt. Waar je dat doet, kun je verder. Weet je aan wie ik moest denken? Aan dominee Overduin. Hij was dominee in de Tweede Wereldoorlog. En hij waarschuwde voor de NSB. Ja, dat kwam hem duur te staan. Hij werd opgepakt. Meegenomen. En hij zat in verschillende kampen. Maar hij overleefde de oorlog. Weet je wat ook de oorlog overleefde? Zijn Bijbeltje. Zijn Bijbeltje ging mee. Het werd een paar keer afgepakt, maar heel apart, heel bijzonder. Het kwam elke keer weer in handen van dominee Overduin terug. En weet je wat hij voor in zijn Bijbeltje had geschreven? 2 Timotheus 2, vers 8. En ook het volgende vers, vers 9. Dat het woord van God zich niet in een boeien laat slaan. En houd in gedachten dat Jezus uit de dood is opgewekt. En toen hij uit het concentratiekamp terugkwam, toen schreef hij in zijn Bijbeltje onder die tekst: dit ongeboeide woord van God hield het vol in de gevangenis van Arnhem. In kamp Amersfoort. In de gevangenissen van Essen, Würzburg, Nuremberg en in het vernietigingskamp Dachau. Dit woord trok hem er doorheen in de strijd bij alle lijden en alle pijn. De opgestane trok hem er doorheen. En het wil jullie er ook doorheen trekken. Kijk wat er komen gaat en hoe de toekomst eruit ziet. Dat weten we niet tot in detail. Dat weten we niet precies, maar als je nou niet vergeet dat Jezus de opgestane, opgewekte levensvorst is, die leeft tot in alle eeuwigheid, dan mag je weten, waar ik gelovig op hem zie, dan mag ik leven van wat hij door zijn geest aan mij uitdeelt. Aan troost en aan genade. Dan kun je verder. Wat moet je niet vergeten als je op reis gaat? Ja, je reisdocumenten zou ik zeggen. Je paspoort. Je medicijnen. Wat moet je echt niet vergeten als je vanmiddag het jawoord geeft aan de Here en zijn dienst en je verder rijdt als christen door de wereld? Vergeet niet dat Jezus de opgestane is. Zeg, waar schrijf jij die tekst op? Om er elke keer weer aan herinnerd te worden. In je Bijbeltje misschien? Net als dominee Overduin? Op een kaart misschien die je op je nachtkastje zet. Op een tegeltje aan de wand. Op de binnendeur van je kamer misschien. Op je agenda. Of op je openingsscherm van je mobiele telefoon of je laptop. Op je dashboard. Houd in gedachtenis. Neem je deze woorden, deze aansporende woorden mee. Kijk, eerlijk is eerlijk. Het is niet voor niets dat Paulus ons in dit opzicht aanspoort. Want we kunnen zomaar leven alsof Jezus niet de opgestane is. Daar hadden de discipelen ook al last van. Ze hadden gehoord dat de Heer Jezus zou opstaan, maar ze waren het vergeten. Ze leefden er niet bij. Ze hielden er geen rekening mee. Met alle gevolgen van dien. Houd in gedachtenis. En als Paulus dat zegt, houd in gedachtenis, dan zit daar ook de betekenis in van maak er melding van. Precies zoals een van jullie zei. Je zei, ik mag getuigen van zijn goede werken en hoef me daarvoor niet te schamen. Inderdaad. Als jullie vanmiddag je ja-woord geven, dan zeg je met Psalm 33, ik zal. Nou ja, als je ziet op je eigen kracht, dan durf je het misschien niet te zeggen. Maar ik wil hem nooit vergeten, hem mijn helper heten. En dat is een eerlijke belijdenis. En ik kijk even naar de andere jongeren die hier vanmiddag aanwezig zijn en die nog geen geloofsbelijdenis hebben afgelegd. De Heilige Geest wil jou ook een geloofsbelijdenis op de lippen leggen. Het verlangen wakker roepen om hem te dienen. Weet je wat een jongere zei? Die nu vanmiddag hier vooraan zit. En die vanmiddag geloofsbelijdenis hoopt af te leggen. Ze zei, het verlangen om geloofsbelijdenis af te leggen werd bij mij wakker geroepen tijdens de belijdenisdienst van vorig jaar. Toen zag ik een leeftijdgenoot van mij lopen in de rij van jongeren die geloofsbelijdenis gingen afleggen. En ik dacht, waarom loop ik er niet tussen? Ik hoor daar ook tussen te staan. Waarom hij wel en ik niet? Waar zit het eigenlijk bij mij op vast dat ik nog geen geloofsbelijdenis heb afgelegd? Ja, zeg je, maar daar ben ik nog helemaal niet klaar voor. Ja, dat zei een van jullie ook een paar weken geleden. Toen de keuze van het moment dichterbij kwam, ga ik geloofsbelijdenis afleggen of niet? Je zei, ben ik er klaar voor? Ben ik er goed genoeg voor? Ga ik dit jaar belijdenis doen of toch niet? En je ging met je vragen en met je twijfels in gesprek met anderen in je omgeving. En je zei zo mooi, nog belangrijker, ik bracht ze in gebed bij God. En je kwam erachter dat als je belijdenis aflegt, dat je dat dan niet doet omdat je zegt perfect te zijn. Of zonder zonde te zijn. Maar dat je juist belijdt dat je de Heer Jezus zo hard nodig hebt en zonder hem niet kan en wil. Je zei, als ik nou zou wachten, dan ben ik volgend jaar niet minder zondig. Het is mijn taak niet om de genade van God te verdienen. Ja, ik wil graag geloofsbelijdenis afleggen. Niet omdat ik zo'n goed mens ben, zo'n goede christen, maar omdat ik de Heere wil vertrouwen en hem wil liefhebben boven alles. Mooi gezegd, hè? Nou, heerlijk om zo vanmiddag hier te staan en je ja-woord te geven aan God, aan zijn gemeente. En ik hoop dat het jou, jij die nog geen geloofsbelijdenis hebt afgelegd, tot nadenken zet. En even heel scherp. Wie Jezus op afstand houdt, aan hem voorbij gaat, hem niet belijdt met woord en daad, heeft geen goede toekomst. Het slot van vers 12 uit dit hoofdstuk zegt, als wij hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. Maar daarentegen, als je de Heere oprecht mag belijden, dan zal Jezus je naam belijden voor zijn Vader in de hemel. En voor al zijn engelen. Wie koning Jezus volgt, in hem gelooft, die uit de dood is opgestaan, heeft het eeuwige leven. Dan heb je wel toekomst. Heb je wel eens gehoord van moeder Teresa? Teresa, die kwam uit Albanië. En is zich helemaal ingezet in haar leven voor zieke en zwakke mensen die kwetsbaar waren. Ze hoorde toen ze nog jong was, dat haar broer adjudant werd van de koning van Albanië. Weet je wat ze deed? Ze schreef hem een felicitatiebrief. En ze vertelde direct in die brief dat zij het besluit had genomen om de zending in te gaan. Toen kreeg ze een brief van hem terug. En dat was bepaald geen felicitatiebrief. Hij betreurde haar beslissing. Hij schreef, hoe kan nou een knappe jonge meid een prettig leven opgeven en ver weggaan? Weet je wat Teresa antwoordde? Broer, jij gaat een koning dienen van 2 miljoen mensen. Ik ga de koning dienen van heel de wereld. Nou, ben je dan goed af? Of niet? Amen.